Okay. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gemeente, laten we dat ook doen door te zingen uit deze psalm, psalm 48, daarvan vers 4 en vers 6. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna uit Psalm 97, het zevende vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht vooral de oprechte harten. Ten troost, verspreid in smarten. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, uw goede tierenheid, in het midden van uw heilige woning. En Heere, zo is uw naam toch ook, o grote koning. U de koning der koningen, u die alle macht hebt in hemel en op aarde, u die regeert van zee tot zee, over de continenten heen, u die alle macht hebt in hemel en op aarde. En Heere, dan wisselen de tonelen op aarde wat keizers en koningen en presidenten betreft. En even zijn ze aan de macht, en soms kunnen ze veel macht hebben, en toch, het is allemaal maar tijdelijk. maar uw koningschap is een eeuwig koningschap. En daar danken we u voor. En heren, het is ook niet aan verandering onderhevig. U bent de grote ik zal zijn, die u altijd was en die u ook nu bent. En zo zult u blijven. Heer, wat geeft dat een vertrouwen, dat uiteindelijk alles in uw handen is. Ook ons leven, ook uw kerk, over het rond van deze aarde. En heren, ook deze wereld, te midden van een pandemie, te midden van heel veel angst, te midden van heel veel distantie. Ach heren, u weet het allemaal. En toch, u hebt het in uw handen. En het loopt u niet uit de hand. Heren, wat een vertrouwen mag ons dat geven. En hoe bijzonder dat we over Heven Majesteit vanavond in uw gebedshuis mogen zijn. Hier in Haastrecht. En zo ook verbonden met het andere deel van uw gemeente dat thuis meeluistert. Heer, heb dank dat u deze mogelijkheden geeft. Heer, maar wij bidden u gelijktijdig. Mag het toch zo zijn dat deze vreselijke epidemie, die wereldwijd de wereld in haar greep heeft, dat die toch ook weer mag verdwijnen. En heren, we weer gewoon als gemeente bijeen mogen zijn. En u de lofzang mogen toezingen. En zo samen in uw gebedshuis de gebeden mogen opzenden tot voor uw troon. En heren, we beseffen het misschien niet iedere keer, maar hoe bijzonder dat er een weg geopend is door het bloed van uw lieve Zoon naar de troon van uw genade, om steeds weer met vrijmoedigheid te mogen toegaan en alle dingen bij u te brengen, Heer, ook bij u te schuilen. Heer, want u bent die sterke burcht, en wat er dan ook is, wij danken u voor alle openingen die er bij u zijn, om daar opnieuw getroost en bemoedigd te worden, om zo van kracht tot kracht voort te gaan. En Heer, mag het zo zijn dat onze weg een pelgrimsreis is, ziende op u, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, Jezus, zo naar de stad die fundamenten heeft, waarvan u de kunstenaar en de bouwmeester bent. Heer, heb dank daarvoor. En wij bidden u, als we vanavond hier in uw huis bijeen zijn, in uw naam, mag het goed zijn. Heer, in de prediking, geef uw geest, leid door uw geest en geef woorden om te spreken, opdat het uw woorden mogen zijn die in alle getrouwheid mogen worden doorgegeven. Heer, en wij bidden, geef een luisterend oor en geef een open hart, opdat het ontvangen mag worden, opdat het zijn werk mag doen in een weltoebereide aarde. Heer, en dat er wortel geschoten mag worden en dat er opwaarts vruchten gedragen mogen worden, vruchten tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heer, we zijn zo afhankelijk van u. Heer, we dragen ieder aan u op die een roeping in deze dienst heeft, vanuit het bestuur, als ook de lofzangen begeleid worden. Heer, vanuit de techniek, alle dingen die steeds ook weer geregeld moeten worden, mag alles uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En Heer, we bidden u, mag vanavond uw woord ook toegankelijk zijn, ook voor de jongeren, ook zelfs voor de kinderen, dat het belangrijkste waar het om gaat, dat ze dat toch mogen meemaken. Heer, en dat al zo heel jong de begeerte er mag zijn om u te kennen of meer te kennen, uw lief te hebben met heel het hart. Heer, wij bidden dit alles in de vergeving van onze zonden, pleitend op uw dierbaar bloed, om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u tweetal schriftgedeelten. Allereerst uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25. En dan lees ik met u vers 31 tot en met 46. Tot het einde. En vervolgens 1 Korinthe 3, vers 9 tot en met 15. Allereerst Matteüs 25, vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest, ziek geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En dan zal hij zeggen ook tot degene die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niets te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Gemeente, tot zover de lezing uit het evangelie, dan uit de brieven. 1 Korinthe 3 vanaf vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden. Maar alzo als door vuur. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek stilstaan bij zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus die aan de beurt is. Zondag 24. Allereerst vraag en antwoord 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en voor de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. 63 verdienen, of nee, begint met de vraag hoe, verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. 64, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, tot zover schrift. De schriftlezing en de lezing uit het leerboek van de kerk. We zetten boven de preek als thema goede werken, vraagteken, nee en ja. Dus goede werken, vraagteken, nee en ja. En om wat orde in de preek te krijgen, wat lijn, wil ik hem graag onderverdelen in een drietal gedachten. Eerste plaats, goede werken zijn niet zaligmakend. Tweede plaats, goede werken worden toch beloond. En in de derde plaats, goede werken doe je vanzelfsprekend. Dus goede werken zijn niet zaligmakend, ze worden toch beloond en je doet ze vanzelfsprekend. Maar we gaan eerst nog zingen en bij de uitgang dan zal gecollecteerd worden. De eerste collecte is heeft als bestemming het onderhoudsfonds, de tweede collecte de evangelisatie en ik wil ze graag van harte namens uw bestuur bij u aanbevelen. De diensten voor Deo Volente zondag 15 november 10 uur dominee J. Blom, uw mentor. En om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 19 vers 5 en 6. Des Heere vrees is rein, zo opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19:5. Thank you. Gemeente, een van de basisprincipes in onze samenleving is dat inzet op de een of andere manier beloond wordt. Jongens en meisjes, als je op school goed je best doet, dan kun je erop rekenen dat je een beter cijfer krijgt dan dat je er met je pet naar gooit. Ik weet niet precies hoe de beloning tegenwoordig is. Ik denk vooral door middel van cijfers. Maar ik weet, toen ik op de lagere school heette, dat vroeger nog zat in de eerste klasse, dan kregen we stempeltje als we goed ons best hadden gedaan. En ik weet zelfs nog dat ik 1 keer 2 stempeltjes kreeg. Dat was zo bijzonder dat je dat eigenlijk gewoon niet meer vergeet. En ik had toen die keer ook heel erg mijn best gedaan. En als je verder gaat studeren, nou dan is het nog steeds zo dat inzet wordt beloond. Hè? In het middelbaar onderwijs en verder als je een goede scriptie levert, dat je een goede beoordeling krijgt en noem maar op. En als je dan de maatschappij binnenkomt, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, en je presteert goed en je doet goed je best, nou dan heb je kans dat je in een hogere schaal terechtkomt. En bovendien ja, heb je ook kans dat je opklimt geleidelijk in het bedrijf. En dan komt de vraag op ons af, als dat nou geldt in de samenleving, geldt dat dan ook op geestelijk gebied? Met andere woorden, als we nou goed ons best doen, als we ons ervoor inzetten, als we ervoor gaan, hè, kunnen we daar dan bijvoorbeeld de hemel mee verdienen, de zaligheid. Kunnen we door onze goede werken rechtvaardig worden voor God? Zo dat ze beloond worden met de zaligheid, het eeuwige leven. Of zorgen misschien goede werken ook voor een beter plaatsje in de hemel of noem maar op. Wel, laten we eerst even helder krijgen wat goede werken precies zijn. Ik heb dat gedeelte uit Matteüs 25 gelezen. Dat zijn bij uitstek goede werken, als je het zo zou willen noemen. En als je het zou willen omschrijven, wat zijn goede werken, dan denk ik dat je zoiets zou moeten zeggen als van goede werken, dat zijn die werken die gebeuren, die gedaan worden uit liefde. Uit liefde voor God en uit liefde voor de ander, onze medemens. Heel erg belangrijk bij goede werken is, wat is het motief? Waarom doen we ze? Stel hè, dat je nou goede werken doet, alleen eigenlijk voor jezelf. Om de sympathieke jongen of meisje of man of vrouw uit te hangen, om een goede naam te krijgen, enzovoort, enzovoort. Ja, wat zegt de Heer Jezus? Dan heb je je loon al gehad, dan heb je het al ontvangen. En dan zijn het geen goede werken meer. Paulus zegt, alles wat je doet, doe het van harte, als dat je het doet voor de Heer. En niet voor de mensen, wetend dat je de erfenis van hem zult ontvangen, dat je het loon van hem zult ontvangen. Gemeente, goede werken, die vereisen wel wat zelfverloochening vaak. Denk eens aan die voetwassing bij de Heer Jezus. Dat hij de meester, Judas, ook de voeten moest wassen. Slavenwerk. En dat de meester deed. Het was heel vernederend. Ik denk ook aan het verplegen als bijvoorbeeld vrijwilliger van heel besmettelijke mensen. Coronapatiënten. Kan je gezondheid kosten. Kan je leven kosten. En toch, omdat je ziet dat het nodig is, je doet het. Ook als het bijvoorbeeld je beroep is. Je trekt je niet terug. Maar je gaat ervoor. Ik moest denken aan de middeleeuwen. Toen was er ook een vreselijke pandemie. De pest. En hele steden, vooral ook in Frankrijk, die werden erdoor ontvolkt. Wie moest de pestleiders verzorgen? Heel veel mensen durven dit niet meer. Want gegarandeerd bijna dat je het ook krijgt. En toen waren er de leden van de kloosterorde van de Kapucijnen. En die zeiden, wij gaan het doen. Wij gaan ervoor. En zij hebben zich opgeofferd voor mensen die de pest hadden. Met als gevolg dat die orde in die tijd bijna helemaal uitgestorven is. Maar ze deden het wel. En nou zijn goede werken niet altijd zo ingewikkeld. Met zoveel gevaar. Soms ook gewoon heel eenvoudig. Pannetje soep voor iemand. Of voor een buurvrouw die het zelf niet meer kan, de kliko aan de weg zetten. Of een belletje naar iemand die eenzaam is, of een bezoekje. Matteüs 25, allerlei voorbeelden worden er gewoon gegeven. In Handelingen 9 vinden we dat voorbeeld van Tabitha of van Dorcas. En er staat van haar dat ze overvloedig was in goede werken en in liefdegaven. Die ze schonk, hè, ze deelde uit. Ze was er voor de ander. En zij voldeed helemaal aan wat Paulus zei, hè, dat we ons leven moeten versieren met goede werken. En dat je als het ware een gouden randje om je leven krijgt. En dat geeft wel aan hoe belangrijk goede werken zijn. En de catechismus besteedt er ook maar liefst een hele zondag aan. En dan denk je, waarom zoveel aandacht alleen aan dat onderwerp? Wel, dat heeft ook te maken met de tijd waarin de catechismus is opgesteld. Begin van de reformatie, 16e eeuw. Als de reformatie ingang vindt in Nederland en zo, en in omringende landen, Duitsland, Frankrijk. En het is ook een reactie. De middeleeuwse kerk, die had namelijk geleerd van het is een beetje een samenwerking. Het is een beetje een coöperatie. Zalig worden, begint bij God en God die daalt af naar ons toe. En God die daalt onder andere af met de gave van zijn zoon, de verlosser. God komt zo naar ons toe en dan moeten wij opklimmen naar God om hem te ontmoeten. God wat en wij wat. Die samenwerking tussen God en mens. En zo verkrijg je de zaligheid. Je doet als mens je best en God doet de rest. En dan komt de reformatie. En de reformatoren die zeggen nee, dat is het nou niet. Dat is het nou niet. Je wordt niet rechtvaardig voor God door de werken der wet. Maar je wordt rechtvaardig voor God door het geloof, zonder de werken der wet. Alleen, ja, dan is de Rooms-Katholieke Kerk er ook nog en die reageert fel, heel fel. En dan komt er een concilie, een synode zou je kunnen zeggen, een kerkvergadering. En die duurt bij elkaar maar liefst 18 jaar. Ze hebben niet continu vergaderd of zo, zeker niet. Maar toch. En wat gebeurt er dan? Dan stellen ze dingen op en een van de dingen die dan op papier gezet worden en dat dan een leerstelling is voor de Rooms-Katholieke Kerk, dat ze zeggen, vervloekt is een ieder die leert dat je rechtvaardig wordt door het geloof zonder de werken der wet. Die zij vervloekt. Anathema. Zo. Keihard. En wel, ja, dat kwam de reformatie natuurlijk ook ter oren. En ja, daar is op gereageerd. En dat moest ook wel. Het moest wel even duidelijk uitgewerkt worden. Hoe zit dat dan? Heeft Rome dan toch misschien een punt? Nou, vandaar dat er een uitgebreide zondagsafdeling terechtgekomen is in de catechismus. Maar als je dan zou denken, ja, alleen bij Rome was er de gedachte dat je zelf moest meewerken aan je zaligheid en bij de mensen van de reformatie niet, dan hebben we het ook nog weer mis. Ik weet niet of u wel eens leest in de institutie van Calvijn, maar daar gaat het nog alles over de Socinianen. En dan denken wij, ja, wat zijn dat dan voor mensen? Wij kennen die niet meer. Maar in de tijd van Calvijn en Luther waren ze er volop. En de Socinianen, die leerden ook van, nee, je moet als mens wel meewerken met je zaligheid. Het is vooral Gods werk. Maar God vraagt ook wel jouw inzet om zalig te worden. En gemeente, hoe zit dat dan? Hebben onze goede werken bij de hemelpoort enige waarde? Als we voor de Heere moeten verschijnen, voor de hemelpoort, is het dan zo degene die oordeelt dan bijvoorbeeld een lijst heeft van de dingen die wij wel en niet hebben gedaan en dat afgevinkt wordt of zo en dat het opgeteld wordt of gewogen en dat daarvan afhangt of we zalig worden? Nee, zo gaat het echt, echt niet. Aan de hemelpoort voor de zaligheid kunnen we er helemaal niks mee. Romeinen 3 is er uitermate radicaal in, nadat Paulus een boekje heeft opengedaan wie wij als mensen zijn, komt hij tot de conclusie dat we met onze goede werken absoluut niet rechtvaardig zijn voor God. We worden alleen gerechtvaardigd, en 1 Korinthe 3 gaat daar ook over, alleen gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken van de wet. Het hangt dus niet af de zaligheid van onze inzet, van onze goede werken. Gemeente, mag ik het dus kort zeggen? Goede werken, die horen niet in het stuk der verlossing. Maar goede werken horen in het stuk van de dankbaarheid thuis. En Rome zetten ze in het stuk van de verlossing. Maar al zouden we dag en nacht ons best doen, onze verlossing kunnen we daarmee niet bewerken. Een van de Puritijnen, die zijn er eigenlijk allemaal over eens van, het is allemaal het werk van God. Komt allemaal van boven, de zaligheid is uit hem, heeft Christus verdiend. Toch was er een van de Puritijnen, dat was misschien wel een van de meest geleerde, Baxter. En Baxter vond het toch ook wel heel erg radicaal. Van, ja, God moet alles doen en met de mens helemaal niks. Ja, dan kun je toch ook wel, ja, dan kun je ook heel passief worden. Dus, zei Baxter, ja, de mens moet ook wel iets doen. Maar zei hij, dat is zo weinig. Hij zei, dat is zo klein als een peperkorrel. Wat je als mens moet doen. Nou, en een peperkorrel, ik weet niet of je ooit, jongens en meisjes, goed naar een peperkorrel gekeken hebt. Oh, die is heel klein hoor, echt heel klein. Alleen, ja, die ene peperkorrel. Had Baxter daar gelijk mee? Echt niet. Want die ene peperkorrel, die breekt je op. En die wordt veel te heet in je binnenste. Onze goede werken, totaal niet voor de zaligheid. Jesaja was daar heel erg radicaal in. Hoofdstuk 64 zegt hij dat onze rechtvaardige werken niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. En wat is een wegwerpelijk kleed? Nou, Leviticus 15 gaat daarover. Een wegwerpelijk kleed is een kleed dat bezoedeld is met menstruatiebloed. Weg ermee. En even verder, dan heeft Jesaja, op een andere plaats heeft Jesaja over onze goede daden. En dan zegt hij, werp ze voor de mollen en de vleermuizen. Met andere woorden, je kunt er niks mee. Weg ermee. En gemeente, dan sta je daar als dominee bij een bedroefde familie. En dan sta je daar bij de kist van een geliefde die overleden is. En dan staan er een paar familieleden bij. En dan begint het. Dominee, het was zo'n goede man. En heeft zoveel goeds gedaan. En hij deed dit en heeft dat gedaan. Altijd iedereen het zijne gegeven. Altijd maar bezig voor een ander. En alles wordt opgehemeld. Alsof daar de zaligheid van afhangt. Gemeente, voor de rechterstoel van Christus doet het er niet toe. Daar kunnen we het alleen maar doen met de gerechtigheid van Christus. Maar denkt iemand die een beetje bijbelvast is, ja, maar Filippenzen 2 dan. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? Ja, die tekst staat er. Dus die zaligheid bewerken met vrezen en beven, hoe zit dat dan? Nou, twee dingen. In eerste plaats moet je nooit een halve tekst lezen, want de tekst gaat wel door. Hè? Paulus zegt daar wel dat achteraan dat God het willen en het werken in ons werkt. Dus dat niet vanuit ons is, maar dat vanuit God is. Aan de andere kant moeten we de tekst ook lezen in het verband van de hele brief. Het is een brief gericht aan de christelijke gemeente in Filippi. En wat zegt Paulus over de leden van die gemeente? Dat God een goed werk in hen is begonnen. Dus ze delen in het heil. En dan toch zegt Paulus nog, ja, maar je moet je zaligheid wel bewerken. En wat bedoelt hij dan? Van wel, je leven moet nog meer versierd worden met goede werken. Het moet verdiept worden. Het moet verder worden uitgewerkt. Het beeld van Christus moet meer gestalte krijgen in je leven. Het moet verdiept worden. Het moet meer en meer ook handen en voeten krijgen. Ach, dat klinkt heel erg modern, maar het moet in ieder geval verdiept worden. Gemeente, dat ons eerste punt. Aan de hemelpoort, ja, werken onze goede werken niet mee. Ons tweede punt, goede werken worden toch beloond. En daar gaat vraag 63 over. Daar luidt de vraag of onze goede werken toch niet een beloning verdienen. En op allerlei plaatsen in de Bijbel gaat het wel over beloning. Ik denk aan Abraham. God zegt tegen Abraham, ik ben uw loon. Zeer groot. En als God dat tegen je zegt, hè, van het loon wat je krijgt, dat ben ik. Je krijgt mij. Nou, dan heb je toch alles. Als je de Heer hebt. Als je hem als loon krijgt. Ja, wat zou je ooit nog meer wensen? God die het loon was voor Abraham. Ik denk ook aan Mozes. Hij had het loon voor ogen. En Mozes had heel duidelijk ook de schatten van Egypte voor ogen kunnen houden. En hij had daarbij kunnen blijven zweren. En daar had hij eigenlijk alles voor dit aardse leven. Ja, aan dat hof, rijkdom, bij de farao en zo. Al die schatten van Egypte. En toch. Ja, in de Heere, in zijn dienst zag hij meer rijkdom dan in al die schatten van Egypte. En hij had het loon voor ogen. Een geweldige stimulans om het loon voor ogen te hebben om de Heere te dienen. Gemeente, ik denk ook aan Psalm 19. We hebben ervan gezongen. In het houden van de geboden van de Heere ligt groot loon. Denk ook aan Jesaja 40. Zie, de Heer Heere zal met kracht komen. Hij heeft zijn loon bij zich. Zijn arbeidsloon gaat al voor hem uit. Als die komt op de wolken, hij heeft het loon bij zich. Denk eens aan de Heer Jezus in de bergreden. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En op een andere plaats zegt hij, uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Maar ik denk ook aan Cornelius, die te horen kreeg dat zijn liefdegaven bij de Heere in gedachtenis waren gekomen. De Heere gedacht ze. Hij vergeeft, hij vergat ze niet. Openbaring 22 aan het eind van de Bijbel. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Gemeente, als de Heer Jezus terugkomt, dan heeft hij zijn loon bij zich. Om iedereen te belonen naar zijn of haar daden. Gemeente, de Bijbel is er duidelijk over. Dat de werken van Gods kinderen worden beloond. Op de jongste dag zal uitkomen wat onze daden voor de eeuwigheid waard zijn geweest. En dan moet ik denken aan de brieven in de Bijbel. Petrus, hij zegt ergens dat de elementen brandend door vuur zullen vergaan. En dat door het louteringsvuur heen de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Zo denk ik dat het vertaald moet worden. Onze vertaling zegt het iets anders, maar in onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt het zo vertaald. Dat onze werken erop gevonden zullen worden. Gemeente, op de dag der dagen zal het louteringsvuur over ons werk gaan. Over alles wat we wel en niet hebben gedaan. En al het verkeerde zal worden weggebrand. Het kan niet bestaan. Het is niet vuurbestendig. En dan denk ik aan 1 Korinthe 3. Dat gedeelte hebben we gelezen. En dat ging over hout en hooi en stro. En dat ging aan de andere kant ook over goud en zilver en edelstenen. Wel, wat is er nou bestendig voor het vuur? Hout? Nee, verbrand. Als onze werken niet meer waren als hout of als hooi. Of als stro, dan verbrandt het. Als onze werken waren als goud, of zilver, of edelstenen, ja, dan zijn ze vuurbestendig. En dan kan het louteringsvuur erdoor gaan, maar dan zal dat toch teruggevonden worden. Dan blijft dat bestaan. Gemeente, wat stellen onze werken? In het licht van de eeuwigheid, ook als we denken aan dat louteringsvuur voor. Stel nou dat je ze alleen maar gedaan hebt voor de eigen naam. Om er zelf de man of de vrouw mee te zijn. Dan kan het zomaar zijn dat het niet meer is. Dan hout of hooi, stoppels, stro. En dan kan het zomaar in vlammen opgaan. Moest denken, jongens en meisjes, aan een heel beroemde theoloog uit de middeleeuwen. Misschien wel de meest beroemde theoloog, Thomas van Aquino. Hoogleraar in Parijs, heeft folianten volgeschreven, hele grote, dikke boeken, allemaal in het Latijn, met heel veel wijsbegeerte door de theologie heen en zo. Hij werd echt in zijn tijd gezien als de meest geleerde die er rondliep. En nou, een halve eeuw na zijn dood werd hij al heilig verklaard en zo. Maar wat gebeurde er met Thomas van Aquino? Vlak voor zijn dood kreeg hij een visioen. Die geleerde man, die zoveel had geschreven en zo beroemd was geworden. Hij kreeg een visioen van God. En God liet hem zijn werken zien. En wat zei God? Het is niet meer dan een baal stro. Niet vuurbestendig. voor de eeuwigheid. En dan heb je zoveel geschreven. En dan ben je zo beroemd. En de kerk verklaart je nog heilig ook. En dan dat. Het heeft heel veel indruk op Thomas van Aquino gemaakt. Hij kreeg ook echt door van ja, wat heb ik nou eigenlijk gepubliceerd voor de eeuwigheid. Gemeente, dat is wat. Als dat naar je toe komt. Maar stel nou voor, hè, dat onze goede werken niet vuurbestendig zijn. En dat ze in rook opgaan. Zullen we dan zelf ook verbranden? Dat is de vraag die Paulus stelt in 1 Korinthe 3. Als onze goede werken hout of hooi of stoppel stro zijn, verbranden we dan zelf ook? Nee, zegt Paulus. Als we de Heer kennen, en daar gaat hij hiervan uit, 1 Korinthe 3, dan zullen we zelf behouden worden. Maar, zegt hij, als door vuur. Het is eigenlijk te nauwe nood, maar dan toch. Het gaat om de genade. Ons behoud ligt niet in onze werken, nee, het gaat om de genade. Gemeente, ik denk aan Openbaring 20. Johannes ziet een grote witte troon. Teken van de heerlijkheid en de heiligheid van de hemelse rechter. En dan worden de doden groot en klein gedagvaard voor de troon. En dan gaan de boeken open. Openbaring 20. En dan gaat het boek des levens open. Maar dan gaan ook de boeken open van onze werken. Of ze in overeenstemming waren met het geloof. Of er iets vuurbestendig is voor de eeuwigheid. En gemeente, de uitkomst van de beoordeling van ieders werk is verschillend. En daarom is er ook onderscheid in de uitkering van het loon. De een zal na dit leven meer loon ontvangen dan de ander. En dat is hetzelfde onderscheid als er hier op aarde al is. Hier op aarde is immers ook onderscheid in de genade. De een kent meer genade dan de ander. Bij de een zijn er meer vruchten te zien dan bij de ander. Er zijn op aarde kinderen van God die heel veel kennis van Christus hebben. Niet alleen verstandelijke kennis, maar vooral hartekennis. Er zijn ook kinderen van God die minder genade kennen. De Bijbel heeft het over groot is uw geloof. Maar ook over kleine gelovigen, over schapen, maar ook over die kleine lammetjes die alleen nog maar melk verdragen. Het gaat in de Bijbel over volwassenen in het geloof en beginnelingen. En Johannes heeft het in zijn eerste zendbrief over jongelingen en over vaders in het geloof. Gemeente, dat betekent dat er verschil is tussen de kinderen van God. Hoewel gelovigen in Christus ten diepste alles bezitten. Maar hoe meer het geestelijke leven beoefend wordt, hoe meer genade we zullen ontvangen. En hoe kunnen we groeien in de genade? Door dicht bij hem te leven. Te leven uit het woord. En gemeente, zoals er hier op aarde al onderscheid is in de genade bij Gods kinderen, zo zal er eenmaal ook onderscheid zijn in het hiernamaals. Er zijn trappen, er is onderscheid in de rampzaligheid. Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in die dag dan bijvoorbeeld Capernaum. Of andere steden die het evangelie verworpen hebben, die het geweten hebben. Maar zoals er trappen zijn in de rampzaligheid, zullen er ook trappen zijn in de zaligheid. Ik denk aan Daniël 12. Degene die er veel gerechtvaardigd hebben, die zullen blinken als de sterren. Denk ook aan Marcus 10, waar Jezus zegt dat er niemand is die alles verlaten heeft omwille van hem en omwille van het evangelie, of hij zal 100-voud terug ontvangen in dit leven of in het eeuwige leven. En ik weet, als je dit tegen mensen zegt, dat dit heel veel misverstand oproept. En ik weet ook dat mensen daar boos over worden. En dan komen ze direct met de vraag, wat is dit? Dat is voor een rare evangelie. Als je zalig wordt, de zaligheid is toch gewoon voor, is toch volmaakt. Er is geen onderscheid in. Kom je erbij? Hoe zit dat dan? Stel nou, hè? Je wordt zalig. Maar je ziet dat die ander veel gelukkiger is dan jij. En veel meer zaligheid ontvangt. Dan zou je zomaar jaloers kunnen worden. En niet volmaakt gelukkig. En toch, ja, als je zalig wordt, dan word je volmaakt gelukkig. Hoe zit dat dan? Hoe moet je dat dan zien? Wel, misschien kan ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Twee emmers. Je hebt een grote emmer en je hebt een klein emmertje. En beide emmers doe je vol water. Die grote emmer is helemaal vol. Het kleine emmertje vol, ook helemaal vol. Heeft dat kleine emmertje door dat er veel meer water in die grote emmer zit? Wel nee, die emmer is vol. En die grote emmer, heeft hij door dat die andere minder vol is? Nee. Nee, hij weet, ik ben vol. En zo zeggen theologen wel, de zaligheid is vol, maar de heerlijkheid die verschilt. En dan kom ik nog even terug bij Daniël 12. Hè, over degene die er veel gerechtvaardigd hebben, die zullen blinken als de sterren. En dan zie je die sterrenhemel, prachtig. Vooral als het heel donker is. En je ziet dan zo'n sterrenhemel. Je ziet die sterren. De een pinkelt nog mooier dan de andere. De een die schijnt feller dan de andere. En die ster die misschien iets minder schijnt. Die iets minder fel pinkelt. Heeft die dat door? Wel nee. Die is blij dat hij ook in dat koor zit. En heel die sterrenhemel die verkondigt Gods eer en Gods heerlijkheid. En zo is het nou ook op de nieuwe aarde. Hoe meer je schittert, ach, dat zul je nou zelf niet doorhebben. Want voor jezelf is de zaligheid volmaakt. We zullen wel verwonderd zijn. We zullen bij de hemelpoort zeker niet ons loon opeisen. Zo van, nou wij hebben ons best gedaan en nu willen we wel graag een heel mooi plaatje en een heel mooi schitteren voor u wel. Nee, we zullen alleen maar verwonderd zijn als we daar mogen zijn. Vooral als de Heere het gaat opnoemen. Toen had ik honger. Dat heb je me eten gegeven. En toen zat ik in de gevangenis. Toen was jij er. Je hebt me bezocht. En toen was ik ziek. En toen belde je. En toen kreeg ik een kaart van je. Of een fruitbakje. En toen was het dat. En jij was er ook. En dan denk je, wanneer heb ik dat voor u gedaan? En dan zegt hij, voor zover je dit één van mijn minste broeders of zusters hebt gedaan, zo heb je het voor mij gedaan. Goede werken die we voor een ander doen, die doen we ten diepste voor de Heere zelf. Gemeente, prachtig. Hij die alles verdiend heeft. Want onze goede werken ten diepste is het niet ons werk. Hij heeft het allemaal voorbereid. Het zijn ten diepste zijn verdiensten aan het kruis van Golgotha. Hij heeft ze verdiend en hij deelt ze uit aan zijn kinderen, opdat die het loon zullen ontvangen. Het loon van wat hij zelf verdiend heeft. En gemeente, dan nog onze derde gedachte. Goede werken doe je vanzelfsprekend. Daar gaat vraag en antwoord 64 over. Maakt dit alles geen zorgeloze mensen? Ja, ik snap die vraag wel. Want ja, als je niet hoeft in te spannen om de zaligheid te verdienen, als het alleen maar het geloof is zonder de werken van de wet, dan kun je denken van ja, nou ja, dan komt het toch wel goed. Of het komt niet goed misschien, hoe je denkt. Maar gemeente, wees nou eens eerlijk, hè. Als we door een waar geloof in de wijnstok Christus zijn ingeënt, dan leven we uit hem. En dan betrekken we onze sappen uit die wijnstok. En dan komen er vanzelf vruchten. Kan niet anders. Want die wijnstok is een levende wijnstok. En als we sappen betrekken uit hem, dan zorgt hij ook voor de vrucht. Het is de consequentie van het liefhebben van hem. Als we de Heer werkelijk liefhebben, dan werkt dat in ons leven wat uit. Komen de vruchten. Ik denk aan een bloem. Een bloem die moet bloeien. Ik denk aan de zon. Die moet schijnen. Ik denk aan een vuur. Dat moet branden. En een ware geloof. Dat moet vruchten voortbrengen. Vruchten van dankbaarheid. En dan denk ik aan de vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, goede tierenheid, trouw, zachtmoedigheid, matigheid. En dat alles uit de levende verbondenheid met Christus. Luther zei zo mooi, het geloof vraagt niet om goede werken te doen. Hij zei nee. Voor je het vraagt, heb je het al gedaan. Hij zegt, want het geloof is altijd bezig. Altijd bezig met goede werken. Vanuit liefde tot Christus. Om de Vader te verheerlijken. Daar gaat het om. Denk aan wat Jezus zei. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Dat we schitteren voor hem. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken mogen zien. En waarom? En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En gemeente, als we dat op ons laten inwerken, dan klinkt het misschien allemaal mooi of misschien allemaal hoog. En ja, misschien denk je, vruchten der dankbaarheid voortbrengen, zie je wel, dat gaat zomaar vanzelf. Nou, de praktijk is soms veel weerbarstiger. Het is ook allemaal zeker niet vanzelfsprekend. Want dan ben je in de stress. En je bent onderweg. En je hebt een drukke agenda. Je hebt nog heel veel te doen. En dan ineens, dan komt er iemand op je weg die je nodig heeft. En dat is zo vaak zo. Op momenten dat het je absoluut niet uitkomt. En soms ook bij mensen bij wie je helemaal geen zin hebt om iets voor ze te doen. Ook dat kan zomaar. Maar juist dan, en juist voor diegene, want op dat moment brengt de Heer die persoon op jouw weg. En het kan zomaar zijn dat je ze graag zou willen ontwijken. Ongeschikt moment. Jezus, hij werd geconfronteerd op een ongeschikt moment. Het paasmaal moest worden genuttigd. En dat moest per se op die avond. En dan? De discipelen. Ongewassen voeten, op dat moment. Als je aan tafel moet. En dan is er nog niemand ook die ze wast. En dan is er ook Judas, waarvan hij weet dat hij hem zal verraden. En hij was ook Judas, zijn voeten. Goede werken heeft niks met romantiek of zoiets te maken. Maar het is soms een keiharde werkelijkheid. En toch juist dan. En dan steeds maar beseffen, ja, maar de Heere stuurt dat op onze weg. En het gaat niet om ons, maar om de verheerlijking van de Vader. En als het in ons leven ons daarom te doen is, dan zorgt de Heere voor de rest. Amen. Gemeente, we zingen. Op Psalm 143 vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, laten we danken. Heren, mogen we tot u komen met onze dank. Dat we onze zaligheid niet zelf hoeven te bewerken met goede werken. Heren, dat we rechtvaardig zijn voor u door het geloof, zonder de werken van de wet. Heren, wat een opluchting. Hoe zouden we anders ooit zalig kunnen worden? Want al onze werken, hoe het ook wenden of keren, ze zijn met zonde bevlekt. Het is allemaal onvolkomen. Blijft allemaal zo menselijk. Heren, maar dan toch die roep van u entwege om ons leven te versieren met goede werken. Vruchten der dankbaarheid, in het stuk van de dankbaarheid voort te brengen, te leven voor u. En zo goede werken te doen, niet om er iets mee te zijn, maar tot verheerlijking van uw naam. En Heere, doe ons maar een ster zijn, aan het hemels firmament, die mag schijnen. Ter glorie, ter verheerlijking van u, de schepper van hemel en van aarde. Heren, we danken u dat u zelf zo zorgt voor de zaligheid. Heren, we danken u dat u goede werken zelf hebt voorbereid aan het kruis. Heren, hoe zouden we ze anders ooit kunnen doen? Het is allemaal uit u en door u en tot u. En daar danken we u voor. Heere, zo bidden we, geef dat u ooit mogen meedragen. Tot vertroosting, bemoediging, vermaning, al wat nodig is. Dat we eruit mogen leven. Heere, dat het teerkost mag zijn voor onderweg. En dat uw huis steeds een oase mag zijn. om geestelijk bij te komen, geestelijk te ontvangen, te mogen eten, drinken, verzadigd te worden en zo het mee te dragen en eruit te leven. Heere, zo dragen we jong en oud aan u op. Gedenk in ieder. We bidden voor de leden van het bestuur. We bidden voor de mentor. We bidden voor al het werk dat gedaan mag worden hier in deze gemeente onder jongeren en ouderen. Heere, bouw uw kerk hier en wereldwijd. Ook waar ze vervolgd wordt, waar het zo moeilijk is. Al die gebieden waar uw kinderen in gevangenissen kwijnen, gemarteld worden omwille van de naam. O God, geef volharding, uw nabijheid en uw vertrouwsting. Heere, zo bidden we voor ons land, voor onze overheid, voor onze regering. Ook in het nemen van maatregelen tijdens deze crisis. Heere, we danken u dat het aantal besmettingen wat terugloopt. Heere, we mogen u toch ook bidden of u er een einde aan wilt maken. En Heere, dat het niet voor niks geweest is, maar dat we uw stem daarin hebben verstaan en het ook hebben gevoeld, dat het nodig is, dat er een terugkeer, een wending komt naar u en uw gebouwde. Heere, werk het uit wereldwijd. Heere, zo bidden we voor deze wereld, ook te midden van alle veranderingen, ook als we denken aan de nieuwe presidentskandidaat in Amerika. Heere, wij bidden, bewaar de rust, ook wat de overgang betreft. Heere, wij bidden, wilt u de nieuwe presidentskandidaat te zijner tijd tot grote zegen stellen in zijn eigen land, maar ook wereldwijd. Heer, we mogen al deze dingen voor u neerleggen. Heer, zo bidden we ook voor uw volk Israël. Ook als velen er daarvan uitgaan dat het uiteindelijk toch draait om de goede werken. Heer, open hun ogen ervoor dat u, Heer Jezus, gekomen bent. En dat u die werken hebt voorbereid. En dat het alles uit u is. Heer, we danken zo voor wat we mochten ontvangen. Ga met ons als we van hier gaan. Stel ons tot zegen waar we geroepen worden, ook op school, in het gezin, in ons werk. Misschien ook als we werkloos zijn. Heer, we bidden voor de zieken. Allen die misschien zo te lijden hebben gehad, misschien ook financieel, of wat het werk betreft, door deze crisis. O God, wees hen nabij. Zo bidden we u, doe ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons meegaat. Hoor ons gebed, neem onze dank aan, om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 1. Vers 1 en vers 2 over de vruchten die gedragen worden aan een goede boom. Psalm 1, vers 1 en 2. Gemeente hier, gemeente thuis, ontvang en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.